Gemeente, zoals u weet, gaan we verder luisteren naar de geschiedenis van Jefte, waar u een en andere maal al wat over gehoord hebt. En vanavond gaat het dan over het laatste gedeelte uit hoofdstuk 11, de versen 29 tot en met 40.
Toen kwam de geest des Heren op Jefta, dat hij Gilead en Manasse doortrok. Want hij trok door tot Mispe in Gilead, en van Mispa in Gilead trok hij door tot de kinderen Ammons. En Jefta beloofde den Heren een gelofte en zeide: indien gij de kinderen Ammons ganselijk in mijn hand zult geven, zo zal het uitgaande dat uit de deur van mijn huis mij tegemoet zal uitgaan, als ik met vrede van de kinderen Ammons wederkom, dat zal des Heren zijn, en ik zal het offeren ten brandoffer. Alzo trok Jefta door naar de kinderen Ammons om tegen hen te strijden, en de Heren gaf hen in zijn hand. En hij sloeg hen van Aroer af, tot daar gij komt de Minnit, 20 steden, en tot aan Abel Keramim, met een zeer grote slag. Alzo werden de kinderen Ammons ten onder gebracht voor het aangezicht der kinderen Israëls. Toen nu Jefta te Mispa bij zijn huis kwam, ziet, zo ging zijn dochter uit hem tegemoet, met trommelen en rijen. Zij nu was alleen een enig kind. Hij had uit zich anders geen zoon of dochter. En het geschiedde, als hij haar zag, zo verscheurde hij zijn klederen en zeide: ach, mijn dochter, gij hebt mij ganselijk nedergebogen, en gij zijt onder degenen die mij beroeren. Want ik heb mijn mond open gedaan tot de Heere, en ik zal niet kunnen teruggaan. En ze zeide tot hem: mijn vader, hebt gij uw mond open gedaan tot de Heere? Doe mij gelijk als uit uw mond gegaan is. Nadien u de Heere volkomene wraak gegeven heeft van uw vijanden, van de kinderen Ammons. Voorts zeide zij tot haar vader: laat deze zaak aan mij geschieden. Laat 2 maanden van mij af, dat ik heen ga, en ga af tot de bergen, en bewenen mijn maagdom, ik en mijn gezellinnen. En hij zeide: ga heen, en hij liet haar 2 maanden gaan. Toen ging zij heen met haar gezellinnen, en beweende haar maagdom op de bergen. En het geschiedde ten einde van 2 maanden, dat zij tot haar vader wederkwam, die aan haar volbracht zijn gelofte, die hij beloofd had, en zij heeft geen man bekend. Voorts werd het een gewoonte in Israël, dat de dochteren Israëls van jaar tot jaar heen gingen, om de dochter van Jefta, een Gileadiet, aan te spreken, 4 dagen in het jaar.
En ik zou eigenlijk best benieuwd zijn, gemeente, met welke gedachte u eigenlijk vanavond hierheen gekomen bent. Wat wilt u eigenlijk horen? Ja, dat hoort u niet vaak, denk ik. Zondags niet. En natuurlijk kun je daar ook vragen bestellen, maar ik bedoel dit. Moet ik vanavond Jefta gaan verdedigen? Zal ik het opnemen voor de dochter van Jefta? Kan het dat we net doen alsof het uiteindelijk dan toch allemaal nog wel een beetje goed gekomen is? Of moeten we maar gewoon eerlijk met elkaar de conclusie trekken vanavond: wat hier allemaal gebeurt in deze geschiedenis, ja, dat krijg je nooit kloppend. Het klopt niet. En je krijgt het niet kloppend. En als je met zo'n geschiedenis bezig bent, dan komt er ook eigenlijk wel een vraag bij je boven. Waarom wil ik het eigenlijk allemaal altijd begrijpen wat er gebeurt? Of heb u daar geen last van? Ik wil de Bijbel helemaal begrijpen. En als ik hem niet begrijp zoals het er staat, dan zorg ik maar dat ik het begrijp. En met een paar handgrepen is dat in dit gedeelte zo gebeurd. Want dan is of Jefta's dochter niet echt geofferd. Dat is een hele makkelijke oplossing, ik kom daar straks uiteraard op terug. Of ja, Jefta, ja. Maar hij zat ook wel in een aparte situatie en hij nam zijn gelofte toch serieus. En dat bedoel ik met dat pleidooi voor Jefta. Gemeente, dwars door alles heen gebeurt hier iets in de heilsgeschiedenis. En ik denk dat dat de sleutel ook is voor dit gedeelte uit Gods woord. Dit is niet een privégeschiedenis van een mislukte richter die weliswaar een groot succes haalde en tegelijkertijd diep ongelukkig werd. Maar hier gaat het over de geschiedenis van het heil. En klopt het dan? Gaat het goed in het voorgeslacht van de Heer Jezus Christus? Gaat het goed in de geschiedenis van het volk Israël? Gaat het vandaag goed? Gemeente, een van de meest aangrijpende conclusies die je moet trekken in Richteren 11. En u hebt dat misschien ondertussen gezien op de website. Maar hier zwijgt God. En ik denk dat dat veelzeggend is. En vandaar dat we vanavond, als we dit gedeelte gaan beluisteren, dat doen vanuit dat gezichtspunt. Het zwijgen van God. En Jefta spreken. En dan zien we, natuurlijk lopen we de geschiedenis door, een radeloze richter. Die alle haren wel uit zijn hoofd kan trekken dat hij zoiets gezegd heeft als zijn dochter uit huis komt. We zien een deemoedige dochter. En het woord deemoedig is misschien niet een alledaags woord. Ootmoedig, deemoedig, maar ze geeft zich over aan haar vader. En waar het uiteindelijk op uitloopt, is de roep in heel deze geschiedenis om de redder. Want er is geen helper aan. En er is geen helper. Nog voor Jefta, nog voor de dochter. En toch is die er. Dat dus. Dus God zwijgen en Jefta spreken, een radeloze richter, een deemoedige dochter en een roep om de redder. Hoe bekend het ook is, dit gedeelte, en we weten allemaal dat het een lastig gedeelte is als het gaat over die gelofte die Jefta gesproken heeft. Maar willen we zien hoe de dingen in elkaar passen, is misschien dit wel heel nuttig om allereerst met elkaar dat te zien. Jefta haalt een glansrijke overwinning op de Ammonieten. Nou, u hebt de vorige keren gehoord hoe dat allemaal gegaan is, hoe hij eigenlijk van straat geplukt is en hoe hij zo, terwijl hij de confrontatie eerst nog langs diplomatieke weg zocht te ontgaan, uiteindelijk in de strijd verwikkeld is. Daar eindigde dat vorige gedeelte, de koning van de kinderen van de Ammonieten hoorde dus niet naar de woorden van Jefta die hij tot hem gezonden had. En dan wordt de geest vaardig over Jefta. Jefta was een charismatische leider. Hij had de geest ontvangen, zoals je dat later van Simson ook leest. Dat de geest vaardig wordt over Simson. De strijd die hij voert, dat gaat goed. Maar die overwinning krijgt in dit gedeelte nauwelijks aandacht. Dat zijn twee versen en die klinken bijna terloops. Vers 32, 33. Alzo trok Jefta door naar de kinderen Ammons om tegen hen te strijden. En de Heere gaf hen in zijn hand. En hij sloeg hen van Aroer af totdat gij komt een Minnit, 20 steden. En tot Avel Keramim met een zeer grote slag. Alzo werden de kinderen Ammons te ondergebracht voor het aangezicht van de kinderen Israëls. En dan is het afgelopen. Geen wonder natuurlijk. Want wat valt er eigenlijk te vieren? Dit is niet een uitbundig hoofdstuk, zoals je dat wel eens kunt hebben als dan. En wat een genade iedere keer van de Heere en wat een geduld van hem met het volk toen. En maakt u mijn zin even af. U begrijpt al wat ik bedoel. Want dat is natuurlijk niet alleen het volk toe. Jefta's gelofte, dat overschaduwt dit hele strijdtoneel en dit hele hoofdstuk. Als Jefta dus die woorden spreekt, vers 30, Jefta beloofde de Heer een gelofte en zei: als u de kinderen van Ammon, dus de Ammonieten, ganselijk in mijn hand zult geven, zo zal het uitgaande dat uit de deur van mijn huis mij tegemoet zal uitgaan, als ik met vrede van de kinderen Ammons wederkom, dat zal de Heere toebehoren, dat zal voor de Heere zijn, en ik zal het offeren ten brandoffer. Had hij dat laatste nou maar niet gezegd? Was het nu maar geweest, dat zal voor de Heere zijn. Dan was eigenlijk er geen leed geschied. Dan had hij zijn dochter aan de Heere kunnen toewijden. Maar hij heeft het gezegd voor het aangezicht van God: ik zal het offeren ten brandoffer. En daar kun je niks anders van maken, gemeente. Daar staat een werkwoord wat je nergens anders tegenkomt als gewoon voor het brandoffer. Het offer dat geheel in vuur zal opgaan naar de Heere. Jefta's gelofte. Eigenlijk snap je het best wel niet, gemeente, als je zo even over die woorden nadenkt, dat er een aantal indelingen in de Bijbel zijn waar geprobeerd is vers 29 nog maar even bij het vorige stukje te stoppen. Want juist dat de geest van de Heere op Jefta rust, en dan spreekt hij een gelofte uit waarvan wij allemaal zeggen: Jefta, dat had je nooit moeten doen. Dat is natuurlijk altijd makkelijk. Voor een ander weet je het altijd precies en past daar ook mee op. Met bijbellezen en gemeente, we kunnen zo gauw ons hoofd schudden. Man, hoe kun je het nou toch doen? Als je niet oppast, dan doe je het 5 minuten later zelf. Dus zo kunnen we zo'n bijbelgedeelte niet lezen, gemeente. Jefta zit niet op onze meewarige blikken te wachten. Al roept deze geschiedenis wel inderdaad meeleven op als het gaat over de ellendige positie waarin Jefta zichzelf gebracht heeft, terwijl hij ambtelijk de geest van de Heere ontvangen heeft, die hem zo toerust ten strijde, zodat hij op een bekwame manier het leger zal voorgaan, en de Heere geeft de vijanden in de hand, terwijl die belofte al geklonken heeft. Alsof er niks gebeurd was. De Heere zwijgt ook in dat opzicht. Er komt geen woord van de Heere voor de strijd. Jefta, ik had je willen gebruiken. Maar in je grote dwaasheid, ga maar weer naar waar je vandaan komt. Je bent onbruikbaar en ik wil je niet gebruiken. Als je zulke woorden tegen mij spreekt en als je even nagedacht had, Jefta, wat dit betekent. Nu hoor ik je straks jammeren. Als je terugkomt van de strijd, dan komt hij je dochter als eerste het huis uit. En je hebt woorden gesproken, wat het eerste uit het huis komt, dat zal de Heere toebehoren, dat, en ik zal het offeren ten brandoffer. Ja, natuurlijk is dat allemaal heel aangrijpend. En je kunt zeggen, Jefta, wat is dat dwaas geweest? En wat is het aangrijpend als die dochter daar, je stel je dat toch een beetje voor, gemeente, volgens mij is dat geen fantasie. Als dat kind gehoord heeft, ik zeg kind, gewoon misschien een jongvolwassen vrouw, dat wordt niet duidelijk, maar misschien een tiener, 20er ondertussen, wie zal het zeggen, maar ik denk gewoon een teenager. Als het daar huppelend het huis uitkomt van vreugde, blijkbaar geeft ze ook zoveel om haar vader, dat het haar vreugde geeft dat hij zo eigenlijk toch weer tot zijn recht kan komen met zijn hele geschiedenis, levensgeschiedenis die hij achter de rug heeft. En als ze dan het gezicht ziet van haar vader, de gebaren die hij maakt, de rouw, gebaren die hij maakt, zo verscheurde hij zijn kleren en zei, nou uit de mond van een overwinnaar, ach, mijn dochter, je hebt me helemaal neergebogen en je bent onder hen die me helemaal in verwarring brengen. En je ziet de ogen van zo'n dochter al groter worden, want ik heb mijn mond open gedaan tot de Heer en ik zal niet kunnen teruggaan. Jefta zat vast, gemeente. En natuurlijk, en ik zeg niet dat dat niet mag bij zo'n geschiedenis, we kunnen nu op een rechterstoel gaan zitten samen. En we kunnen Jefta houden in het licht van de wet. En ik wil het wel even met u doen, maar dan wel met het oog op onszelf. Want de radeloosheid van deze richter die uit die woorden spreekt, die hij tot zijn dochter zegt, is ook de radeloosheid van iemand die geen kant meer op kan. Kijk, als ik zeg in het licht van Gods wet. Als ik onszelf nu herinner aan de woorden uit Prediker 5. Dan zijn het woorden allereerst voor ons. En zo kijken we ook even naar de geschiedenis van Jefta. Wees niet te snel met uw mond. En uw hart haaste niet een woord voor te brengen voor Gods aangezicht. Want God is in de hemel. En gij zijt op de aarde. Daarom laat uw woorden weinig zijn. En is dat een algemene regel? Ja. Het lijkt me heel wijs als we dit ons te binnen brengen. Haast niet een woord voor Gods aangezicht voor te brengen. Maar, daar zit een spits aan, want gelijk de droom komt door veel bezigheid. Alzo ook de stem van de dwaas door de veelheid van woorden. En dan komt die spits. Wanneer gij een gelofte aan God zult beloofd hebben, stel niet uit die te betalen, want hij heeft geen lust aan zotten, dwazen. Wat gij zult beloofd hebben, betaal het. Gemeente, hebben wij nog onbetaalde rekeningen liggen? Of moet u daarvoor uw bureaulaan nog eens nakijken? Geloften gesproken en niet nagekomen. Kijk, Jefta heeft in ieder geval, dat kun je toch wel concluderen, de ernst van zijn woorden wel beseft. Of dat hij dat nou letterlijk zo geweten heeft, maar blijkbaar heeft hij dat toch meegekregen uit zijn hele opvoeding. Hij weet dat er in Deuteronomium 23 heel nadrukkelijk gesproken wordt, een gelofte, daar zit je aan vast. En dat is dan ook wat hem zo in beroering brengt als zijn dochter komt. Want anders had hij nog één ontsnappingsmogelijkheid gezien, dan was hij die weg natuurlijk wel gegaan. Maar hij weet dat wat uit uw lippen gaat, zult gij houden en doen. Gelijk als gij de Heere uw God een vrijwillig offer beloofd hebt, dat gij met uw mond gesproken hebt. Daar zit je al vast. En ik vraag dat toch nog, gemeente, met uw bureaula bedoel ik ook gewoon dit. Weet u wat u gezegd hebt toen u ziek was? Of was u het vergeten daarna? Of in die ene situatie waarin u vast zat, Heere, als u dit of dat doet, als u, en u had wel iets, toch? We hebben altijd wel wat. Dan, en dan heb ik het nog niet eens over de dwaasheid die erachter kan zitten, of dat wij de Heere moeten bewegen met ons goede voornemen. Maar wat u gesproken hebt, dat is voor Gods aangezicht. Ja, daar kun je ook wel radeloos van worden, ja, in het licht van Gods wet. En natuurlijk, en er zijn ook wel verklaringen bij dit gedeelte die een beetje die kant op gaan, dat gezegd wordt, maar had Jefta dan toch wel voldoende kennis van de Bijbel? Als hij toch ook weet, hier kan hij niet omheen, wat uit uw mond gegaan is, is onverbroken, Deuteronomium 23:23. Maar hij weet toch ook dat in, aan de andere kant, Leviticus 18 vers 21 heel nadrukkelijk zegt, geen kinderen offeren als vuuroffer. Ja, voor de Moloch staat daar dan bij, maar de Heere verbiedt een mensenoffer. Hier kan hij niet omheen. Hier kan hij niet omheen. Had hij dan niet een beroep kunnen doen, zo vragen sommigen zich af, en ik noem dat toch even, op het feit dat in Leviticus 27, je zou bijna zeggen, toch een ontsnappingsmogelijkheid geboden wordt. Leviticus 27, dat gaat over de mogelijkheid om, in plaats van letterlijk af te staan, een bepaald bedrag af te staan aan het heiligdom, om zo als het ware de zaak af te lossen. Ik zeg niet af te kopen, dat klinkt negatief. Maar er was dus een mogelijkheid, en dan gaat het over allerlei mensen, een man van 20 of van 60 of een vrouw, of een die 5 jaar oud is, een die 20 jaar. Allerlei variaties en daar kun je dan een bepaald geldbedrag aan geven. Je kunt natuurlijk gaan zeggen van, ja, heeft Jefta dit wel geweten? Daar kun je naar gaan gissen. Maar weet u, dat soort vragen heeft niet zoveel zin. De enige zin die dat soort vragen hebben als wij ze aan Jefta willen gaan stellen, en als je vragen aan dit gedeelte wil stellen, stel ze eerst even bij jezelf. Want natuurlijk is dat wel een punt. Je kunt een radeloze richter worden, omdat je gewoon niet thuis bent in Gods woord. Stel, hè, dat verdenk ik u niemand van hier, dat je Prediker 5 nooit gelezen hebt. En je zegt, oh, ik wist eigenlijk niet dat je eigenlijk altijd goed moest beseffen, God is in de hemel, ik ben op de aarde. En dat als ik een gelofte doe, dat ik dat echt dan wel heel serieus moet nemen. Niet alleen omdat mensen dat van mij verwachten, maar omdat God dat van mij verwacht. Maar als je die dingen niet eigen hebt, ja, dan loop je het gevaar dat je in een situatie terechtkomt waarin je geen kant meer op kunt. En dat ook gaat beseffen. Maar genoeg zo, gemeente, over die gelofte. En daar kun je natuurlijk een hele preek over maken. En dan kunnen we elkaar nog wel veel meer dingen zeggen als die paar dingen die ik nu toch eventjes aangereikt heb vanuit dit gedeelte over hoe wij met onze geloften omgaan. Maar het aangrijpende is, niemand helpt Jefta. Geen mens. God is er ook niet voor hem. Er komt geen profeet. Er komt geen antwoord. De grote held is een geknakte stakker. Als hij zijn dochter huppelend uit huis ziet komen, innerlijk verlamd, gebroken. En God zwijgt. Gemeente, in het licht van Gods wet blijft er van Jefta niks over. Daar kunt u van overtuigd zijn, van zijn gelofte niet en van zijn gedrag niet. Welke kant hij ook opgaat, Jefta staat met vuile handen, gemeente. Als hij zijn gelofte gebroken had, waren zijn handen vuil. Als hij dat niet doet, en ik ben ervan overtuigd, daar komen we zo nogal op, dat hij het niet gedaan heeft. En dat hij zijn gelofte werkelijk gehouden heeft. Maar dan maakt hij ook vuile handen. En daar sta je dan, midden in zo'n geschiedenis. En je kunt je handen aan God niet laten zien. Dat is de eerste. En dan is het eigenlijk even een verademing, gemeente. Als je de dochter hoort spreken tegen haar vader. En wat kan het veranderen? We weten dat eigenlijk allemaal wel, gewoon uit ons leven ook wel. Er zijn momenten. Misschien was het wel een keer, ik hoop het eigenlijk voor u niet, maar dat je op een dag van een jubileum of wat dan ook, en je leeft er naartoe, en dat zou dan een hoogtepunt worden, en de deur gaat open, of de telefoon gaat, en de hele dag is gewoon in één keer weg. Dat gebeurt, en dat gebeurt hier ook. Je mag dat wel gewoon in het leven van alle dag plaatsen. Al is het niet alledaags gelukkig wat hier gebeurt. Maar wat een overgave typeert deze dochter als zij dan haar vader in als een gebroken man ziet, de held voor het volk. Maar gebroken van binnen, ze zei tot hem, vers 36, en wat zal dat lief geklonken hebben, gemeente, dat geloof ik echt. Mijn vader. En wat doet dat dan? Ja, dat doet des te meer pijn als dat zo klinkt. Ja, ik ben een vader die jou slachtoffer maakt van mijn overmoed. Wilde ik een soort garantie van de Heere hebben? Wilde ik ook laten zien hoe goed ik wel niet bezig zou zijn en al dat soort dingen? Wie weet het allemaal, gemeente, wat er uit ons hart kan voortkomen. Mijn vader. En je bent helemaal geen vader. En je voelt je helemaal geen vader. Hebt gij uw mond open gedaan tot de Heere? Doe mij gelijk als uit uw mond gegaan is, aangezien u de Heere volkomen wraak gegeven heeft van uw vijanden van de Ammonieten. En dan komt ze alleen nog met dat verzoek. Laat deze zaak aan mij geschieden, laat 2 maanden nog van mij af, dat ik heen ga en naar de bergen ga, de eenzaamheid opzoek, en beween mijn maag om het feit dat ik nooit kinderen zal krijgen. En ik hoef u nu uitvoerig uit de doeken te doen, dat zeker in Israël, maar niet alleen toen, dat een van de meest lastige dingen is in het leven van een jonge vrouw, of wat ouder, ik zal geen kinderen krijgen, moeder zal ik nooit worden. En dan wil ze met haar vriendinnen daar een paar maanden in de stilte zijn, los van alles wat verder om haar heen gebeurt. Zo geeft ze aan haar pijn en aan haar verdriet uiting. Deze dochter is niet van steen, van staal. En daar geeft ze ook wel woorden aan. Maar het is wel een dochter die blijkbaar, andere conclusie kan ik niet trekken, het het woord hoog opneemt als haar vader zijn mond open gedaan heeft tot de Heere, dan zegt ze niet, ja, pa. Maar als u zoiets gezegd hebt tegen de Heere, dan gelooft u toch ook niet dat de Heere het serieus neemt. Weet u, dat zijn, ik noem dit als één voorbeeld en ik ga dat niet allemaal invullen. Maar heb u zelf nooit horen redeneren? Heb je het nooit gedaan aan je vader of moeder dat je, ja, en dan komt er weer een of andere lekkere draai die we maken en dan doen we het weer net zo dat het goed bij ons past. En of dat het de Heere dan nog goed vindt, ja, nou ja, hij zal het wel goed vinden. En dan zijn we er weer gerust op. Nou, geen spoor van dat soort gedachten bij deze dochter. In volkomen overgave is ze daar. Tot de dag van haar offer. Ja, gemeente, ik vind dat niet makkelijk. Kijk, ik kan dat ook een beetje het midden laten. En ergens wil ik dat ook wel. Van, is er nou echt als een brandoffer de Heere geofferd? Of is het toch waar wat onze Statenvertaling, en ook trouwens de Ziende Statenvertaling, schijnt te suggereren, dat er een gewoonte kwam om 4 dagen per jaar met haar te gaan praten daar in de eenzaamheid. En dat deze dochter dus eigenlijk een soort, zeg maar, nonnenleven, celibatair leven daar in de bergen geleid heeft. Ja, het maakt dus geschiedenis een stuk makkelijker, gemeente. Ik bedoel, dan ben je van een heleboel pijn af in deze geschiedenis. Dan kun je zeggen, ja, Jefta, die heeft toch een beetje gedaan wat hij beloofd had. Hij heeft zijn dochter aan de Heere gegeven. Ja, dat was niet makkelijk voor die dochter. Want betekent dat ze nooit kinderen kon krijgen, dat ze celibatair mocht leven. Nee, dat was toch wel een heel offer. Is dat wat Jefta beloofd had? Er staat gewoon één ding, ik zei het net al. Ik zal het offeren ten brandoffer. En daarom zei ik, had hij dat maar nooit gezegd. Kijk, Luther, die is daar heel stellig in. Die zegt, staat er gewoon. Het is ook een uitleg van later datum, dat moet je ook eerlijk zeggen. Dat kun je allemaal nagaan. De rabbijnen hebben in de loop van de tijd richting gegeven aan de gedachte dat Jefta, dus zijn dochter, op deze manier afgestaan heeft aan de Heere. Maar leest u de Engelse Statenvertaling, de King James Version, dan staat daar gewoon, ook in vers 40, dat de dochters van Israël van jaar tot jaar heen gingen om de dochter van Jefta, de Gileadiet, om over haar te weeklagen. En dat is een werkwoord, weeklagen, dat doe je over een dode. En eigenlijk heb ik ook niet zo heel veel behoefte, gemeente, om er heel veel woorden aan te wijden, want je kunt gewoon zeggen, het staat er. Dat zeg ik met Luther toch maar mee. Ja, we willen dat niet. En het mocht toch niet. Maar hij mocht ook zijn eed niet verbreken. Het mag allemaal niet. Begrijpt u? Ik ben er vuurbang voor om hier een keus te gaan maken die het ons makkelijk luisteren maakt. En die de weerbarstigheid van deze geschiedenis eigenlijk een beetje de plooien gladstrijkt, zodat je toch goed met zo'n Bijbelgedeelte wel uit de voeten kunt. En dan kun je toch een verklaring geven waarbij je gewoon je zondagse gezicht kunt zetten. Maar hier past geen zondags gezicht, want het is niet zondags. Het is midden in ons zondaarsbestaan, in een wereld waarin van alles en nog wat gebeurt. Waarin een vader voor zijn eigen, zeg het maar, zijn dochter op het altaar zal leggen. En dan klinkt er geen stem. Abraham, Abraham, doe uw kind geen kwaad. Jefta, Jefta, doe uw dochter geen kwaad. En wat moet het voor die dochter geweest zijn? Ook hier, gemeente, we moeten oppassen bij dit soort dingen om... Je kunt je daar helemaal in kwijtraken. Zoals je het ook in krantenberichten soms kunt. Als je je in gaat leven wat de laatste momenten van iemand geweest zijn. Niet iedereen van ons zal er even wel last van hebben. Sommigen zouden er iets meer last van moeten hebben. En anderen die zouden dat juist wat meer moeten temperen. Omdat dat ook heel veel vragen naar boven oproept. Maar ook daarvan mogen we zeggen, gemeente, misschien is de Heer daar ook in dat opzicht zo wijs in. Dat hij ook wel weet wat nuttig voor ons is. Maar dat is de Heer zijn wijsheid. En als het onze eigen wijsheid is waarin we dan juist tegen een aantal karaktertrekken aanlopen die ons of bij de ongevoeligen plaatsen of bij de supergevoeligen. Laten we ook in dat opzicht maat houden. Maar, dit wel even. Ik zei bij het eerste gedeelte, de radeloosheid van de richter, de Heere zwijgt. En deze dochter, in haar deemoedige overgave, de Heere zwijgt. Voor zover wij weten. Er komt geen antwoord uit de hemel. Stel, hè? Ik weet dat het is stel. Maar toch noem ik het. Zou deze dochter nooit gebeden hebben? Heere in de hemel. Als het kan. Mag dan na 2 maanden er een oplossing zijn die u alleen kunt geven? Dat weet ik niet, maar na de toepassing vandaag zeg ik het wel zo. Mocht hier iemand zijn, jong of oud, maakt niet uit, die nog altijd met een levensraadsel rondloopt. God heeft het gezien. En hij zweeg. En ik kreeg geen antwoord. En nu zeg ik het maar even met dit beeld. Dan wel even tussen aanhalingstekens. En mijn leven werd geofferd. Ik vul het verder niet concreet in, gemeente. Dat hoeft ook niet op 1 situatie van toepassing te zijn. Maar ik kan me niet indenken dat er hier ook niet een stuk oud zeer soms zit. Oud verdriet. Aan de ene kant een stuk eigen schuld. Aan de kant van vaders. Jefta's noem ik ze maar even. En aan de andere kant een stuk onbegrepen levensweg. Als je dochter bent van Jefta. En God zwijgt. En daarom, gemeente, de inleiding ook, waarom willen we het eigenlijk hier allemaal kloppend maken? Waarom zouden wij eigenlijk liever willen horen dat de dochter van Jefta in leven gebleven is en dat er dus wel een offertje gebracht is, maar dat het toch niet echt gebeurd is, zodat het allemaal een beetje draaglijk is om te lezen, om bij je binnen te laten komen? Wat heel vaak een plaats gehad heeft, is, en ik ben wel benieuwd wat uw gedachten daarover zijn, Hebreeën 11. Want, dat zal misschien vorige keer, ik denk het bijna wel ook wel genoemd zijn, Jefta wordt daar ook genoemd. En de geloofshelden, u weet dat, hè? En wat zal ik nog meer zeggen, want de tijd zal mij ontbreken, zou ik verhalen van Gideon, Barak, Simson en Jefta, David en Samuel en de profeten, welke, ook Jefta, door het geloof koninkrijken hebben overwonnen. Nou, dat gaat nog. Gerechtigheid hebben geoefend. de belofte verkregen, de muilen van de leeuwen toegestoept, enzovoort. Als het gegaan is, zoals deze geschiedenis in zijn ruwheid laat zien, kan dan Jefta eigenlijk wel in Hebreeën 11 een plek hebben? Gemeente, en uiteindelijk zit daar mijn grote zorg over al die verklaringen die het minder erg of meer aannemelijk maken. Wat ik bedoel, wij zeggen te geloven in de rechtvaardiging van de goddelozen, maar we geloven het niet. Want er moet van Jefta wel iets overblijven, hè? Jefta moet er dan toch wel voor in aanmerking komen, toch? Om in Hebreeën 11 opgenomen te worden. Of zeg ik nu heel rare dingen? En herkent u ten diepste ook niet, als u het niet in het algemeen zegt, maar ook als het gaat over de betekenis van de rechtvaardiging van de goddeloze voor wat uw eigen leven betreft. En zit hem dat niet gewoon erop vast, gemeente, dat we geen goddeloze willen zijn? Maar iets moet je toch wel bijdragen. Iets moet er toch in je leven wel zijn wat de Heere aangenaam is. Voor je, en we redeneren. Gemeente, in deze geschiedenis klinkt daarom de roep om de redder. Het is een hopeloze geschiedenis. Voor Jefta, ik geloof niet voor zijn dochter, gemeente. Ja, als u zegt, bewijs dat dan eens. Ja, nou, in zekere zin kan ik dat wel bewijzen. Als de Heere zich ontfermt over het ellendige. Hij zal de nooddruftige redden. En hij zal koning zijn over een volk dat geen helper heeft. Er zijn genoeg aanwijzingen in de Bijbel. Maar ik zal het oordeel niet uitspreken, dat hoef ik gelukkig niet te doen en dat mag ik ook helemaal niet doen. Maar, ja, laat ik het dan zomaar zeggen, gemeente, ik heb wel zoveel vertrouwen in hem, dat hij deze dochter, als het verachten der wereld, als het geen niets is, als het geen bij de vuilnis gezet wordt. Dat meer niet. Niet in haar. Niet omdat ze zielig is. Maar omdat God, God is. Maar dan ook zo. Als de roep om de redder klinkt in deze hopeloze geschiedenis. Zoals, en daar zal in meer lezingen steeds de vinger bij gelegd zijn, het slot van het boek Richten, dat het deze tijd ook is van Jefta, waarin geldt dat er geen koning is in Israël en een ieder doet wat recht is in zijn ogen. Maar zo, juist in dat ruwe, juist in dat wat ik niet klein krijg, in al die raadsels van Richteren 11... rondom Jefta zijn gelofte en hoe het allemaal gegaan is. En je moet er toch niet aan denken, zeggen we. Levend verbrand. Gemeente, en toch is Richteren 11 onderdeel van de geschiedenis van het heil. Moet ik die zin herhalen, dat wil ik gerust doen. Ook Richteren 11 is een stukje van de heilsgeschiedenis. Wat zie je ervan? Een radeloze richter. Een deemoedige, hopeloze dochter wellicht. vuile handen tegen Gods wet gezondigd. Heilsgeschiedenis. God zwijgt. Er gebeurt niets. En toch weten we het. Ook door deze 400 jaar Richterentijd heen. Dwars door de hele verdere geschiedenis heen. Zo komt de koning die recht en gerechtigheid zal doen. Nee, wat ik nu ga zeggen is niet een idee om het offer van Jefta's dochter als zodanig maar te gaan vertalen naar het offer dat gebracht is. Zo niet. Om het even wat deftiger te zeggen, je kunt hier niet een soort typologie aan ontlenen. Dat je zegt, ja, maar dat offer daar, dat is dan wel gruwelijk, maar laten wij er maar iets... Ja, daar heb je het weer. Je zou het bijna zo zeggen, toch? Laten wij er maar iets moois van maken. En ik begrijp, natuurlijk begrijp ik dat wel. Als u zegt, maar dat is toch ook mooi. Die zelfs zijn eigen zoon niet spaarde. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Natuurlijk. Zeg het ook zomaar een keer. Maar het kan ook zo makkelijk zijn. Als er één plek is in de wereldgeschiedenis. Bij Richteren 11 begrijp ik het allemaal niet meer. Maar op Golgotha snap ik er helemaal niks meer van. Wat moet ik daar bij elkaar gaan krijgen? Wat klopt daar? Als hij roept, mijn God, waarom zwijgt u? Waarom hebt gij mij verlaten? En voor alle duidelijkheid, gemeente, het is aanbiddelijk mooi. Maar het is ook en allereerst aangrijpend ruw, onbegrijpelijk. Maar daarin en daarom des te meer aanbiddelijk. Maar ga nooit alstublieft praten rondom het kruis. Alsof je het daar allemaal bij elkaar kunt krijgen. Hoe het dan is tussen vader en zoon. Ja, toch maar even nog een keer Luther vooruit. Maar God van God ontdaan. Jefta van zijn dochter ontdaan. Wie kan dat verstaan? Maar God van God ontdaan. Wie kan dat verstaan? En toch daar het heil als nooit tevoren. Gemeente, dat is de zegen, naar mijn overtuiging van Richteren 11, dat het nog altijd in onze Bijbel staat. Van het niet kloppende verhaal, waar ik de dingen niet meer bij elkaar krijg, waar er alleen maar vuile handen aan het eind van de geschiedenis zichtbaar blijven. Gemeente, als je Jefta in het licht van de wet plaatst, zei ik al, blijft er niets van me over. Ik zei net al een keer, maakt u de zin af. Ik kan Richteren 11 niet dicht doen, gemeente, en zeggen, nou ja, was toch voor Jefta wel heel wat, hè? Want als ik mijn handen gebruik om Richteren 11 een bladzij om te slaan naar hoofdstuk 12. Welke handen heb ik dan? Van Jefta blijft er in het licht van de wet niks over. Van ons wel? Kijk, en dat is het heerlijke. Jefta in het licht van het evangelie. Dat is het geheim van Hebreeën 11. Maar dan wel echt evangelie. Dat is genade. Vrij en rijk. Dat heet gadeloze ontferming. Omdat er in Jefta helemaal niets was. Op grond waarvan hij opgenomen is, deze allen zijn in het geloof gestorven. Genoeg op zijn kerfstok om voor altijd uitgeschreven te worden. En hij staat erbij. Ondanks het offer. Ondanks zijn woorden. Dankzij het ene offer. Hij die te zijnde tijd voor de goddelozen gestorven is. Gemeente, twee dingen nog even aan het eind. Hebt u gezien? En ik weet niet wie ik nu vooral aan moest spreken. Dat onbegrepene. En dat niet kunnen rijmen met wat er in de Bijbel staat, wat er in uw leven gebeurd is. Jouw leven gebeurd is, want daar hoef je niet oud voor te zijn. Als er zoveel dingen zijn, die horen bij de raadsels van het leven. Doe dan niet de Bijbel dicht. Want de Bijbel is geen boek die alles kloppend maakt. Voor ons besef blijven er open einden. En laat dat de troost van Richteren 11 dan allereerst zijn. Want God zwijgt. En toch niet. Alles wat nu gebeurt, wat God geklaagd is. En God zwijgt. Hoe lang, Heer? Hoe lang nog? En je weet, hij is onderweg. En er komt een dag waarop hij rechtvaardig oordelen zal. Dat is één. En dan verder als het gaat over het evangelie, gemeente. Ik weet niet wie het vanavond vooral nodig heeft. Ik kan natuurlijk zeggen, gemeente, maar daar gaat het nu even niet om. Als het voor mij kan het voor u ook. Maar dat is niet zo'n sterk voorbeeld misschien voor uw gevoel. Laat ik het zo zeggen dan. Als het voor Jefta kan. Voor wie kan het dan niet? Als het echt waar is, en het is waar. God rechtvaardigt goddelozen. En dat je kunt komen met vuile handen. En dat je zo ook in dat opzicht mag ondervinden. Dat al zit je vanavond hier met onbetaalde rekeningen. Met vuile handen. God weet naar wie. Al zit je hier met je onbegrepen levensweg. En dan komt er weer van dat onbegrijpelijke, gemeente. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Zegt u het mee, hij handelt nooit met ons naar onze zonden. En de rechtvaardiging van de goddeloze en Jefta in Hebreeën 11 Zo hoog zijn troon. Zo ver het west verwijderd is van het oosten. Zo ver heeft hij om Jefta's ziel, om mijn ziel te troosten. Van ons de schuld en zonde weggedaan. Dat is het evangelie van Richteren 11. Amen.